bidden vooraf een enkele afkondiging. Omdat het niet op de zondagsbrief vermeld staat, een herinnering voor de 60 en de 65-plussers. In verband met het jaarlijks etentje dat aanstaande vrijdag 11 februari wordt gehouden. En u bent om 6 uur van harte welkom in een van de zalen van onze kerk. En deze uitnodiging die wordt gedaan door het team van wijk 1. De collecten die zijn in deze dienst bestemd voor de diaconale hulpverlening in binnen- en buitenland. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus hulpverlening binnen- en buitenland en het bouwfonds. En dan de schriftlezing voor onze luisteraars thuis, die is uit 1 Korinthe 12 en daarvan de verzen 12 tot en met 31. 1 Korinthe hoofdstuk 12 en daarvan de verzen 12 tot en met 31. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 106, daarvan willen we met elkaar zingen het eerste en ook het derde vers. Looft God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. En het derde vers, geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Psalm 108, het eerste vers, dat luidt: Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ik zal zingen voor den opperheer en ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Een passend vers leidt me, nadat we belijdenis hebben gedaan van ons geloof. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Het gaat vanmiddag aan de hand van zondag 21 van onze catechismus over de kerk. En daarom lezen we uit 1 Korinthe 12, de verzen 13 tot en met 31. Of vanaf vers 12, neem niet kwalijk. Vanaf vers 12 tot en met 31. 1 Korinthe 12. De apostel beschrijft daar de gemeente onder het beeld van het lichaam. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zei, dewijl omdat ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is hij daarom niet van het lichaam. En indien het oor zei, omdat ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van het lichaam. Waar het hele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een ieder van dezelfde in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Waren ze allemaal één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, veel eer, de leden die ons dunken de zwakste van het lichaam te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden van het lichaam te zijn, die doen we overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelfde heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mee. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich alle leden mee. En gijlieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En God heeft sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven van gezondmaking, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn ze allen apostelen? Zijn ze alle profeten? Zijn ze alle leraars? Zijn ze allen krachten? Hebben ze allen gaven van gezondmaking? Spreken ze allen met menigerlei talen? Zijn ze allen uitleggers? Doch ijver naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. En dan volgt dat monumentale hoofdstuk 1 Korinthe 13 over de uitnemendheid van de liefde. Tot zover 1 Korinthe 12. Voordat we de catechismus open doen en met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen danken en samen bidden om Gods onmisbare zegen. Wij komen vanmiddag samen tot u, die de koning bent van uw kerk. U heeft op deze aarde een kerk die gegrond is in uw eigen werk. Het is niet uit mensen. Wanneer het van mensen af zou hangen, dan zou er nimmer een kerk op deze wereld zijn ontstaan. Want u bent daar ook zo duidelijk over in uw woord. Er is niemand die God zoekt, zelfs niet tot één. Het is alles gegrond in uw werk, Heere, in uw verkiezing, in uw vergaderend werk. U roept mensen uit de duisternis tot dat wonderbare licht in de Heere Jezus Christus. En u bent het die uw gemeente op aarde ook onderhoudt. En dat is ook zo'n geweldige troost, Heere, want er komt zoveel op ons af. Van buiten de verleiding, van binnen de bestrijding. Maar dan mogen we weten, als we u toebehoren door het waarachtig geloof, we zijn veilig en bewaard in uw handen. Immers u heeft het gezegd, en niemand zal mijn schapen uit mijn hand gaan rukken. Heere, u bent de koning van de kerk. En nu zullen we daar vanmiddag samen ook over nadenken wat dat eigenlijk precies inhoudt. En dan zal het uitlopen op de vraag of wij ook een levend lidmaat van die kerk zijn. Geef dat we vanmiddag die vraag ook persoonlijk gaan beantwoorden. Ook onze jongens en meisjes, ook onze jongeren. Dat ze die vraag vanmiddag persoonlijk gaan beantwoorden. Ben ik een levend lid van de kerk van de Heere? Eén ding is toch wel zeker, Heere. U nodigt ons en u roept ons. Ook vanmiddag weer. En niemand van ons zal kunnen zeggen dat u ons niet vergaderen wilt. U heeft dat zelf ook toen u op aarde was zo nadrukkelijk gezegd. Zoals een hen haar kuikens verzamelt en roept. Zo bent u bezig om al uw kinderen te roepen, te nodigen en te lokken. We zijn, als we vanmiddag nadenken over het onderwijs over de kerk, diep afhankelijk van de leiding van uw geest. Open onze harten en open ook vanmiddag de mond van uw dienaar. En dat we samen ons verwonderen over het wonder van uw kerk. We bidden voor uw kerk op deze aarde. In bepaalde streken van de aarde is uw kerk behoorlijk verdrukt en vervolgd. En wat een moeite brengt dat met zich mee. Wilt u uw kerk daar staande houden, bemoedigen en doen zien, u bent het die ze in uw handen houdt tot in eeuwigheid toe. Houd ze staande te midden van alle verdrukking en zorg. We bidden, Heere, of u op de zendingsterreinen uw kerk ook wilt vermeerderen. Al de broeders en al de zusters die daar ook werkzaam zijn en het evangelie als het goede zaad mogen strooien, wilt u geven dat er groei komt, dat het vrucht gaat dragen en dat daar ook mensen ingevoegd worden in dat gebouw dat op het fundament van uw Zoon, de Heer Jezus, rust en dat uw kerk tot in eeuwigheid is. We bidden ook, Heere, of onder ons eigen volk nog mensen getrokken mogen worden. En wat is dat dikwijls voor ons ook moeilijk om werkelijk het licht van uw woord in de duistere wereld van vandaag te laten schijnen. Maar geef dat we de kansen die we hebben ook te baat nemen. Maak ons getuigen van u. Het is zo nodig. En zegen het, Heere. Wat zou het heerlijk zijn als ook mensen van buiten zouden worden ingevoegd in dat gebouw van u. Wij willen samen vanmiddag ook andere noden aan u opdragen. Vandaag is het hulpverleningszondag en dat betekent dat we onze gaven geven. En er is zoveel nood. Er is zoveel gebrek. Er zijn zoveel mensen die zuchten onder hongersnood, onder oorlogsgeweld, maar ook mensen die ernstig ziek zijn. Mensen die moeten rondzwerven omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben. Mensen die verslaafd zijn. Er is zoveel nood op deze aarde. Heere, geef dat wij ons er niet van afsluiten. U was zelf bewogen met de nood van mensen toen u op de aarde was. U was bewogen met hun geestelijke nood. U was bewogen ook met hun maatschappelijke nood. En u heeft het ook tegen ons gezegd, geeft gij hun toch te eten. Wilt u geven dat we onze roeping verstaan en onze opdracht niet naast ons neerleggen, maar waar we kunnen ook werkelijk de nood mogen lenigen die op onze weg wordt geplaatst. Al beseffen we, Heren, dat uiteindelijk de nood pas dan gelenigd zal worden, als u straks zult terugkomen. Dan zal er niemand meer zijn die zegt, ik heb gebrek. Dan zal niemand meer klagen, ik heb zo'n verdriet. Dan is er niemand die meer zucht onder die ziekte. Maar dan is alles volmaakt. Dan is alles zoals het in het begin geweest is. Wat een machtige toekomst gaat uw kerk toch tegemoet. Heren, doe ons uitzien en doe ons verlangen en doe ons leven nu al met het oog op die toekomst leiden. En zo komen we samen tot u, Heren. Hoor ons bidden. Zegen ons. Uit genade om Christus wil alleen. Amen. Psalm 87 is een psalm die te maken heeft met het zendingswerk. Een psalm die te maken heeft met de uitbreiding van de kerk van de Heere op deze aarde. In Psalm 87 komt naar voren dat de Heere uit alle volken mensen trekt en roept. We gaan ervan zingen. Het derde, het vierde en het vijfde vers. We staan stil bij zondag 21. En dan vraag en antwoord 54. Wat gelooft ge van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in eenheid van het ware geloof van de beginnen van de wereld tot het einde toe vergaderd en beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. We zingen straks uit Psalm 68, het 13e vers, gemeente. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Ja, het gaat vanmiddag over de kerk. Dan is meteen de eerste vraag natuurlijk, en over welke kerk dan? De christelijke gereformeerde kerken? Of de gereformeerde kerken vrijgemaakt? Of de Nederlands gereformeerde kerken? Of de gereformeerde gemeente? Of de oud-gereformeerde gemeente? Of de gereformeerde gemeenten in Nederland? Binnenverband? Buitenverband? En zo kun je nog wel even doorgaan. Over welke kerk gaat het dan eigenlijk? Als we het vanmiddag over de kerk hebben. Nou, als je vraag en antwoord 21 leest, dan blijkt dat het niet gaat over onze kerk. Of over hun kerk. Maar dan blijkt het dat het gaat over zijn kerk. En wat is nou zijn kerk? Dat is de kerk waarvan we met de apostolische geloofsbelijdenis elke zondag mee weer opnieuw belijden. Ik geloof. Eén heilige, algemene, christelijke kerk. De kerk van de Heere. De kerk die niet samenvalt met enige denominatie. Maar de kerk die het werk is van God. En daar zullen we het vanmiddag met elkaar over hebben. De kerk die ook altijd zal blijven, omdat die in het onderhoudende werk van de Heere zich mag verheugen. De kerk waarvan ik vanmiddag de vraag op mij af voel komen en hoor komen, die ik ook persoonlijk heb te beantwoorden, ben ik daar nou een levend lid van? Van die kerk van Hem. De kerk die genoemd wordt de heilige, algemene, christelijke kerk. Daar gaat het vanmiddag over. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Waar komt die nou uit voort? En hoe komt die kerk er nou op deze wereld? En waarom zal die kerk er nou altijd gaan blijven? Dus het gaat over ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Waar die nou uit voortkomt, hoe die nou op deze aarde er komt en waarom die er nou altijd zal blijven. Het gaat vanmiddag, zei ik, over zijn kerk. Heilige, algemene, christelijke kerk. Ja, kunnen we daar ook nog iets preciezer in zijn? Wat moeten we daar nou echt onder verstaan? Nou, gemeente, in de Nederlandse geloofsbelijdenis En om heel precies te zijn, in het 27 artikel daarvan staat een hele mooie en een hele duidelijke omschrijving van die heilige algemene christelijke kerk. En ik zal die eens even voorlezen. In dat artikel daar staat, die kerk van de Heere is een heilige vergadering van de ware christgelovigen, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, die gewassen zijn door zijn bloed en die geheiligd en verzegeld zijn door zijn geest. Nou, dat is natuurlijk een hele mond vol, maar wat betekent dat nou eigenlijk? De heilige algemene christelijke kerk, dat is de kerk van de Heere. Dat zijn de mensen die Christus hebben leren kennen en nodig krijgen en belijden. Die alles van hem verwachten. Die gewassen zijn door zijn bloed. Dat wil zeggen, die zichzelf als zondige mensen hebben leren kennen. En die hebben gezegd, Heere, ik kan alleen voor God bestaan straks als u mijn zonden vergeeft, als u mij wast. En ze hebben de leiding van de geest in hun leven ervaren, zodat ze verlangen om te doen wat de Heere van hen vraagt. De heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is, zoals we dat wel eens tegen elkaar zeggen, de kerk met een hoofdletter. De kerk met de grote K. Het is een heilige kerk. Hè? En waarom is dat nou een heilige kerk? Omdat die mensen die tot die kerk behoren nou zulke heilige mensen zijn. Ach, hou maar op. Nee. Maar omdat die kerk nou van Christus is. En omdat ze nou bij hem horen, die mensen, die leden. En Christus is heilig. Met God de Vader en God de Zoon. En daarom noemen we de kerk van de Heer op deze aarde een heilige kerk. Een kerk die bij hem hoort. Die door hem is afgezonderd. Het is een algemene kerk. En waarom is het een algemene kerk? Niet omdat die algemeen is in die zin van alles kan binnen die kerk maar geleerd worden. Nee, het is een algemene kerk omdat hij over het rond van de aarde is. Of je nou in Zweden bent, of dat je nou in Zuid-Afrika bent. Of je nou in Canada bent, of dat je nou in Australië bent. Je komt altijd leden van die kerk van de Heere tegen. Dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. Ik zal u zeggen, ik heb dat wel vaker gezegd, ik heb daar ook enige ervaring mee, zo in de loop van de tijd, dat ik hier en daar eens mocht zijn, en dan kom je altijd weer mensen tegen die ook de Heere Jezus als hun zaligmaker belijden. En dan zeg je, kijk, de kerk van de Heere is algemeen. Of, zoals dat woordje dan ook wel eens weergegeven wordt, die kerk van de Heere is katholiek. Nou houden wij als protestanten niet zo heel erg van dat woordje katholiek, omdat we natuurlijk al gauw denken aan de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat moet je er even bij wegdenken. Het gaat, katholiek betekent algemeen over de aarde verspreid. Zo is de kerk van de Heere. Algemeen over de hele aarde verspreid. En dan echt de hele aarde. Ik heb al gezegd, waar je ook bent, je komt overal leden van de kerk van de Heere tegen. Ja, en nou is die kerk van de Heere, die is niet altijd even zichtbaar. Ik zal er zo meteen nog wel wat meer van zeggen. Het is eigenlijk meer een geloofszaak. Dat zie je ook in onze apostolische geloofsbelijdenis. Daar staat ook, ik geloof een algemene, heilige, algemene christelijke kerk. Niet van, ik zie dat altijd. Ik geloof dat. Een zaak van geloof. En nogmaals, daar zal ik zo meteen nog wel iets dieper op ingaan. Waarom het een zaak van geloven is. En niet altijd van zien. Nou ja. En wat we ook vanmiddag met elkaar moeten overdenken, gemeente, dat is dat die kerk van God, dat die nou zijn begin heeft, zijn oorsprong heeft, inderdaad, het ligt voor de hand in God zelf. Het is niet zo dat wij mensen, om zo te zeggen, uiteindelijk de kerk vormgeven en doen ontstaan. Als het van mensen afhangt, zou de kerk er niet wezen. God heeft die kerk gegrond. En hij heeft dat al voor de grondlegging van de wereld gedaan. Onvoorstelbaar. En dan begrijpt u dat ik het nu heb over het verkiezend werk van God. God verkiest. Zoals onze catechismus ook zegt, uit het hele geslacht van het mens een gemeente die tot het eeuwige leven zal worden geleid. God verkiest. Waarom is er zo'n kerk op deze wereld? Omdat er een God is die verkiest. En dan, ach, ik weet het wel, gemeente, we hebben vaak bij het woord verkiezing ook allerlei weer andere gedachten. En we vinden het vaak ook ontzettend moeilijk, verkiezing. Ach, laten we daar niet al te diep over nadenken. Soms denken we ook wel eens, laten we er maar over zwijgen. Maar nee, het is een volkomen Bijbels gegeven, verkiezing. En voor de grondlegging van de wereld heeft God zijn kerk al verkoren. Voor de grondlegging van de wereld. Maar er moet nog wel iets bij gezegd worden. Want er staat in Efeze: God heeft die kerk verkoren voor de grondlegging van de wereld in hem. Maakt dat nou zoveel verschil, die twee woordjes? Ja, dat maakt nou het grote verschil. Dat is nou van geweldig belang. In hem. En wat is dat nou? In de Heere Jezus Christus. In Christus heeft God die kerk verkoren. Hij heeft dat volk gegeven aan Christus. En daarom, als u over de verkiezing denkt, of misschien in uw leven met de verkiezing aan het worstelen bent, dan moet u niet al te zeer over allerlei vragen gaan nadenken, maar dan moet u naar de Heere Jezus Christus kijken. Want de verkiezing is nooit los te zien van Christus. En dat betekent, wil ik daar wat meer duidelijkheid over, dan moet ik eigenlijk mijzelf deze vraag stellen. Wie is Christus nou eigenlijk voor me? Is de Heere Jezus nou mijn zaligmaker? Is de Heere Jezus nou mijn koning geworden? Kan ik het zonder hem in mijn leven stellen? Wat is mijn houvast in leven en in sterven? Is dat dan mijn eigen vromigheid? Ach, ik hoop van niet. Alleen dat werk dat u volbracht hebt aan het kruis. Mijn vaste grond, Heere, u alleen. Dus als je zegt, ik wil graag meer over die verkiezing, ook mijn persoonlijke verkiezing weten, dan moet je niet allerlei vragen proberen te beantwoorden, maar dan moet je naar de Heere Jezus Christus toe. Calvijn heeft het zo mooi gezegd. Hij is de spiegel van onze verkiezing. Kijk maar in de spiegel en dan zie je het aangezicht van Christus. Wie is hij voor mij? En daar ligt, dus gemeente, de grond van de kerk op deze aarde, hè, van die heilige algemene christelijke kerk. De grond is de verkiezing van God. Absoluut, daarom is het ook zo'n wonder, hè. Want God had natuurlijk kunnen zeggen, die mensen die zijn van mij afgevallen of die willen niets meer met mij te doen hebben, ik laat die mensen nou ook maar voor wat ze zijn. Ze zoeken het verder maar uit, om het maar eens met ronde Nederlandse woorden te zeggen. Maar de Heere heeft het niet gedaan. Een volk uitverkoren en gegeven aan zijn zoon. En zo is die kerk op aarde er nou gekomen. En daarom bestaat die kerk er nog steeds. De grond Gods verkiezing. Maar hoe En dat is de tweede vraag. Hoe komt die kerk er nou in de praktijk? Hè? Nou, daar geeft onze catechismus ook antwoord op. Want er staat, lees maar mee, dat Christus, de Zoon van God, die kerk door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot het einde toe vergadert. Dat betekent dus, door geest en woord vergadert de Heere Jezus zijn leden, zijn lidmaat. Door geest en door woord. Twee instrumenten. Als een vissersman, als die een goede vangst wil hebben, dan heeft hij een aantal instrumenten tot zijn beschikking. En hoe beter de instrumenten, hoe meer kans op een goede vangst. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, hè, dat Christus ook instrumenten heeft om mensen te vangen en ze te brengen bij die schare die zalig wordt. En welke instrumenten heeft de Heere? Hij heeft geest en woord. Twee instrumenten. Dan zijn er wel eens mensen die zeggen, nou, hij heeft alleen maar het woord. En wat is dan het gevolg? Het gevolg is dat mensen alleen maar verstandelijk de dingen van God gaan toestemmen. Ja, ik geloof dat hij de zaligmaker is. Ja, ik denk dat alles wat in de Bijbel staat waar is. Maar verwondert u zich daar nou wel eens over dat de Heere goed is voor een zondaar? Bent u wel eens vertederd door de liefde van Christus voor ons? Dan zullen die mensen zeggen, nee, ik zou het eigenlijk niet weten. Dat ken ik niet in mijn leven. Dus als je alleen maar het woord hebt, dan komen die zaken in je leven niet aan de orde. Er zijn ook mensen die zeggen, het is de geest van de Heere die het doen moet. Hij heeft maar één instrument, hij heeft alleen maar de geest. Hè? En die mensen die blijven gewoon wachten totdat er bijzondere dingen in hun leven gebeuren. Het moet toch door de geest gebeuren? Ik moet toch door de geest gevangen worden? Nou ja, ik ben nog niet gearresteerd. En je blijft maar wachten. Maar die mensen vergeten dat de Heere door zijn woord en geest mensen vergadert. Dus als je zegt, de geest moet het doen, dan moet je ook niet vergeten om het woord open te doen. Hè? Om de schriften te openen, om die biddend te openen. Hè? Dat is zo geweldig belangrijk. Hè? En niet alleen om ze te openen, maar ook als het woord van de Heere verkondigd wordt, om daar biddend mee bezig te zijn. Heren, nou ga ik vanmiddag naar de kerk. En nou verlang ik ernaar dat ik door uw geest en door uw woord mag horen wat mijn hart nodig heeft. Hè? Kijk, zo moeten we ermee bezig zijn. De Heere gebruikt geest en woord. Zo brengt hij mensen tot het geloof. Zo houdt hij ook mensen bij het geloof. Daar zal ik zo meteen nog wel wat meer van zeggen. Maar die twee dingen, houd ze bij elkaar. Geest en woord. Bid om de geest, maar vergeet niet om het woord in je leven, de Bijbel in je leven, open te doen. Ja, en dan staat er, gemeente, dat de Heere mensen tot de eenheid van het ware geloof vergaat. Dat ziet u dat staan, hè? Tot de eenheid van het ware geloof. Dat betekent dat ieder die door de Heere wordt getrokken, dat die ook, om zo te zeggen, hetzelfde leert. Niet op dezelfde manier, maar wel dezelfde dingen leert. Wat leert de Heere zijn volk? Nou, zal ik het vanmiddag eens heel kort door de bocht zeggen, ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat steeds meer en steeds dieper en steeds uitgebreider. Hè? Ellende, verlossing en dankbaarheid, dat zijn de drie elementen van het waarachtig geloof. En die leert de Heere. Eenheid Ieder die de Heere mag kennen, zal iets van deze drie elementen in zijn of haar leven terugvinden. En waar je ook ter wereld bent, hè, of je nou in Papua bent, of dat je nou in Noorwegen bent. Ieder die de Heere mag kennen, die zal iets van deze drie elementen gaan beleiden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik weet wie ik ben. Ik heb ontdekt wie ik ben. Maar ik weet ook wie Hij is. Zalig maken, die meer genade heeft dan dat er zonden zijn bij mij, vredevorst, die mij vrede geeft in mijn hart. Christus, Hij leert al zijn kinderen dezelfde dingen. Niet op dezelfde manier, niet in dezelfde mate, maar Hij leert ze wel dezelfde dingen. De eenheid van het waarachtige geloof. En dat is toch mooi, hè? Dat is toch mooi. Bijzonder ook, hè? Bijzonder. Maar ja, dan kom ik eigenlijk op het punt waar ik eigenlijk ook mee begonnen ben. En ja, en ik kan me voorstellen dat u daar een beetje mee zit, of dat jij daar vooral mee zit, jongeren. Als hier nou in de catechisme staat dat de Heere ons tot de eenheid van het ware geloof vergadert, hoe kan dat dan dat er zoveel kerken zijn en dat er zoveel gemeenten zijn en dat er zoveel groepen zijn en noem al maar op. Ik begon aan het begin, maar stel dat ik nou al de groepen en kerken had opgenoemd die er zijn, alleen in ons land. Nou, dan was ik misschien wel een kwartier verder geweest. Hoe moeten we daar nou tegenaan kijken? Christus die tot de eenheid vergadert en dan toch zoveel verschil en zoveel verdeeldheid ook. Hoe zit dat nou? Twee dingen. Laat ik beginnen met te zeggen dat het zo is dat er soms, en dat is best altijd heel ingrijpend, maar dat er soms reden is om je af te scheiden. Als ik kijk naar de kerken waartoe we zelf toe behoren, de christelijke gereformeerde kerken, wij zijn afgescheiden kerken. Wij zijn in 1834 zijn wij afgescheiden van de toen nog Nederlandse hervormde kerk. En waarom zijn wij toen afgescheiden? Omdat er in de Nederlandse hervormde kerk toen zoveel vrijzinnigheid was en ook de rechte verkondiging van het werk van de Heer Jezus Christus en de rechte bediening van de sacramenten niet overal meer werd getolereerd. In het noorden kreeg dominee de Kok te maken met een afzetting omdat hij schriftuurlijk ging preken en omdat hij schriftuurlijk de doop ging bedienen. En dat is toen de reden geweest voor afscheiding. En daar zijn de christengereformeerde kerken uiteindelijk ook uit voortgekomen. Ja, kun je dan zeggen dat dat dan verkeerd was? Je kunt je erover natuurlijk, je zegt van het is verdrietig, het is heel droevig. Maar er kan reden zijn dat je zegt en nu kan het gewoon niet langer. En nu moeten we ons afscheiden. Dan hebben we wel alles geprobeerd, dan hebben we wel gezegd hier en daar en zus en zo zijn we onschriftuurlijk. We moeten ons met elkaar bekeren. Maar als dan blijkt dat de kerk toch voortgaat op de vrijzinnige weg, dan moet er een moment komen waarop je zegt, het kan niet langer. Dat is dus de reden waarom wij ook behoren tot een afgescheiden kerkverband. Maar laat ik ook maar heel eerlijk bekennen, het gaat in de kerkgeschiedenis maar heel weinig om deze schriftuurlijke afscheiding. En het gaat in de kerkgeschiedenis eigenlijk voor, nou ja, misschien een beetje overtrokken, maar voor 90% altijd maar weer om mensen die hun zin willen doordrijven. Mensen die zeggen, nou ja, ik ben het hier even niet mee eens, dus ik begin maar weer opnieuw. Mensen die zich weer afscheiden en denken dat ze daarmee het lek boven water hebben. Want ja goed, als je je afscheidt, dan heb je natuurlijk in elk geval die dingen niet meer. En dan Alsof de kerk des Heren volmaakt zal zijn op deze aarde. En zo zijn er helaas zo ontzettend veel kerken ook ontstaan. En zoveel subgroepen. En ja, maar dat betekent vaak wel dat men vergeet dat de Heren zijn volk vergadert tot de eenheid van het ware geloof. Men ziet het vaak ook niet eens meer als zonde om je zomaar even af te scheiden en de boel te scheuren. Zonde wordt daar niet meer aan gekoppeld. Maar als je hier de catechismus in het licht van de schrift bekijkt, dan zeg je, en toch, hè, als de Heere nou zijn volk tot die eenheid vergadert, dan betekent dat we heel voorzichtig moeten zijn met de kerk des Heeren, want het is zijn kerk. Niet onze kerk. Zijn kerk. Christus vergadert door woord en geest zijn gemeente. En dan wordt vanmiddag in onze catechismus gezegd, ik heb daar net ook al een paar woorden aan gewijd, hij vergadert niet alleen, hij beschermt ook en hij onderhoudt. En dat is ook zo geweldig troostvol. Want er komt op de kerk heel wat af. Er komt heel wat van buiten af. Er komt heel wat van binnenuit op de kerk af. Twijfel, vorige week nog met elkaar over gehad, nietwaar? Wantrouwen. Ongeloof. En daarom, het is maar goed dat er een beschermer is. En die beschermer, dat is de Heere zelf. En we horen hem, in Johannes 17, horen we hem bidden. Ik bid, Vader, bewaar ze van de boze. En ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar dat u hen bewaart. En heilig ze toch in uw waarheid. Christus beschermt en onderhoudt zijn kerk. En dat is een machtig iets. Hè. Daar gaat een geweldige troost van uit. Want stel je nou eens voor, hè, dat dat nou niet het geval zou zijn. Dan zou het nog niet goed komen. Hij doet het. En de middelen waardoor hij onderhoudt, dat is de verkondiging van zijn woord. En dat is de sacramenten, met name ook het avondmaal, waarmee hij zijn volk steeds weer opnieuw troost, bemoedigt, aan zich bindt. Een geloof dat zwak is en bestreden versterkt. En hen zo als het ware door de woestijn van het leven heen draagt. Tot het moment waarop hij hen tot zich neemt. Wat een machtig iets, hè, dat de kerk een koning heeft. Nee, ik moet het anders zeggen vanmiddag. Hè. Wat een machtig iets dat de kerk zo'n koning heeft. Dan stelt u zich nou eens voor dat het zo zou zijn dat wij hem zouden moeten dienen. Hem zouden moeten onderhouden. Koningen op de aarde. Ze moeten door mensen onderhouden worden. Maar hier is sprake van een koning die zijn mensen onderhoudt. Die zijn kerk onderhoudt. Die alles voor zijn kerk over had. En die alles voor zijn kerk over heeft. En die elke keer weer opnieuw voor hen bidt. Bewaar ze, Vader. Ach, bewaar ze. En heilig ze in uw waarheid. Alsjeblieft, Vader. Houdt ze vast te midden van alles wat op hen afkomt. De kerk heeft een heerlijke koning. Daarom heeft de kerk ook toekomst. We denken wel eens, hoe moet het nou met de kerk? Nou, daar hoeft u niet zo over in te zitten. U hoeft er niet over in te zitten. De kerk op deze wereld, dat komt goed. Want wat dacht u? Dat de kerk met zo'n koning te niet zou gaan? Absoluut niet. Ja, ik ben het met u eens. Het kan in sommige delen van de wereld kan het zo zijn dat de kerk vermindert. Dat de kandelaar weggenomen wordt. Dat de Heere zegt, ik heb mijn evangelie daar gegeven. Mensen hebben zich niet bekeerd. Dat het anders een keer over is. Ja, dat kan. Maar wereldwijd is de kerk van de Heere een bloeiend gebeuren. En een gebeuren met toekomst. Hij zal straks zijn kerk voor eeuwig zalig maken. Of om met Bijbelse woorden te spreken, hij zal ze leiden. naar de fonteinen van het levende water, waar ze eeuwig uit mogen drinken. Hij zal ze leiden en hij zal ze voeren naar de plaats waar ze voor eeuwig zullen loven en prijzen hem die hen gekocht en gezocht heeft. En dan vanmiddag de vraag aan het einde van het antwoord. En dat ik daarvan, van die heilige algemene christelijke kerk, een levend lidmaat ben. Die vraag. Wat is daarop uw antwoord? Wat is daarop jouw antwoord? Kijk, dat je lid bent van de christelijke gereformeerde Pnielkerk, of dat je daar geen lid van bent, je bent misschien lid van een andere kerk, je bent vanmiddag hier in de kerk als gast, prima. Maar ben je nou lid van deze heilige, algemene, christelijke kerk? Dat is de vraag waar het om gaat. En als je nou vanmiddag zegt, ja, maar hoe weet ik dat nou? Nou, ik heb eigenlijk al een antwoord gegeven. Ja, welk antwoord heb je dan gegeven? Nou, elk die behoort tot deze kerk, die kent in zijn of haar leven iets van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die kent in zijn leven iets, die heeft dat ontdekt, hè, door het werk van God, geest en woord. Heeft iets ontdekt van dat we zondaren zijn. En dan niet zo van, we doen wel eens wat foute dingen. Nee, je leert bij het licht van het woord en door de geest. Je leert zien dat je een verkeerde neiging hebt. Dat je hart verkeerd gericht is. Heere, ik zoek u niet. Nee. Heere, ik heb u niet lief van mezelf. Heere, ik moet het met schaamte beleiden. Ik ben van mezelf een vijand van u. O God, wees mij zondaar genadig. En dan is daar die genade van de Heer, die overvloedig is. Dan blijft er geen zonde onverzoend als die zo bij de Heer gebracht wordt. En dan is de Heer barmhartig, genadig, overvloedig goed voor elke zondaar die zo de toevlucht tot hem neemt. En dan krijg ik in mijn leven ook hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En dan is er ook een diep verlangen, Heere, ik zou zo graag komen u dienen. Nou, en dan komt de strijder. Dan lukt dat nooit volkomen, maar het is wel je verlangen. U bent al mijn liefde waardig. Dat wil ik. Nou, als je dat in je leven zo mag ervaren, iets hè, van deze dingen die ik nu naar voren breng, hè, ellende, verlossing en dankbaarheid, die drie elementen, dat behoort nou tot dat levend lidmaat zijn. Hè? En weet je, en dan staat er zo prachtig, en dan zal ik dat ook altijd, ja, er staat zelfs een ander woord, hè? Dan zal ik dat eeuwig blijven. Nou, dat is waar. Dan zal ik het eeuwig blijven. Want deze koning, hè, laat niemand uit zijn handen vallen. Deze koning heeft zijn schapen zo vast omklemd, dat zelfs de duivel er niet bij kan. Aanvallen, jawel, maar uit zijn hand rukken, nooit. En daarom als ik hem mag kennen in mijn leven, dan mag er ook die troost zijn, dan mag er ook die bemoediging zijn. Als ik zie op hem, ik zal het eeuwig gaan blijven. Een levend lidmaat van de heilige, algemene, christelijke kerk. En zo hebben we dan vanmiddag met elkaar samen stilgestaan bij dat wonder. Hè? Van de kerk van de Heere, zijn kerk. We hebben het vanmiddag niet gehad over onze kerk. We hebben het ook niet gehad over hun kerk. We hebben het gehad over zijn kerk. En laat het zo mogen zijn, ouderen, jongeren, dat het in ons hart leeft. Ja, door genade mag ik daar een levend lid van zijn. En dan mag het tot troost in mijn ziel opklinken. En dan zal ik ook eeuwig een lid daarvan gaan blijven. O koning van uw kerk, wat bent u toch een herder. Wat bent u toch een goede herder voor uw schapen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. We hebben vanmiddag samen nagedacht over het grote wonder van uw kerk, Heere. Inderdaad een wonder waar wij mensen tegen u gekozen hebben. Daar heeft u toch nog uit het hele geslacht van ons mensen een kerk verkozen. En ze worden vergaderd, ze worden bijeengebracht door geest en door woord. En ze komen allemaal tot de eenheid van het ware geloof. Heren, een wonder. Maar we hebben elkaar vanuit onze catechismus ook de vraag gesteld: ben ik daar nou een levend lidmaat van? En dat is toch waar het op aankomt, dat we het vanavond voor ons eigen hart en leven toch ook duidelijk mogen beantwoorden. En dat we die vraag niet zomaar naast ons neerleggen. Ben ik daar nou een levend lidmaat van? En dan is één ding duidelijk, Heren. U staat met open armen. En u wilt ons voegen in het gebouw dat uw kerk is. U wilt ons als de goede herder in de schaapskooi brengen. U zoekt ons. En dat we dat ook mogen beseffen. Ook onze jongeren. Onze jongens en meisjes. Onze jongeren. Dat ze beseffen dat u hen nodigt. En lief heeft en trekt. Heren. We zeggen u nou ootmoedig dank. Dat we mogen weten dat, omdat u de koning van uw kerk bent, uw kerk ook toekomst heeft. En dat mag dan heel persoonlijk beleden worden. Als we u mogen liefhebben, omdat u ons eerst heeft liefgehad, dan mogen we zeggen: En ik zal eeuwig een lid van die kerk mogen blijven. Uw genade is de grond ervoor. Maar het mag ook heel in het brede gezegd worden. U zult uw kerk op deze wereld blijvend in stand houden. En wat er ook tegenop komt. Niemand zal uw schapen ooit uit uw hand kunnen rukken. Uw kerk heeft toekomst. Ja, straks. In de eeuwen der eeuwen. Als u wederkomt, heren. Dan zal heel de wereld weer kerk zijn. Dan zal het paradijs weer terugkomen. Dan zult u alles zijn. En in allen. Dat dat perspectief ons ook troost. En ons leven bepaalt. Heren, we gaan nu weer naar huis. En als u het geeft, volgt morgen weer een werkweek voor velen van ons. Een schoolweek voor onze jongelui. Wilt u bij ons zijn en ons kracht geven. We bidden, heren, voor de rouwdragende familie van de Weert, die komende woensdag rondom het open graf moet komen te staan, dat hun ogen op u gericht mogen zijn, en dat het troostrijk evangelie mag klinken, ja, mag doorklinken tot in het hart van een ieder van hen. Heer in de hemel, gedenk ons allen. Gedenk al het werk wat we in het midden van de gemeente ook mogen doen als ambtsdragers. Gedenk al de bijbelstudies die gehouden worden. Alle verenigingen die samenkomen. De catechisaties die gehouden worden. Alles met het oog op de opbouw van uw gemeente. Zegen het, Heer. En zo komen we samen tot u. U dankend voor het wonder van uw kerk. En u biddend om uw blijvende zegen over ons persoonlijk en over ons als gemeente samen. Om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 147, vers 1 en vers 6. De slotzang van deze middagdienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.
Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen.